Dames en heren kerkraad, de volgende mededelingen. Morgenavond beginnen de catechisaties weer. Donderdagavond is er een voortgezette belijdeniscatechisatie in Oud-Wittenoord, aanvang 7:45. Collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 27 en daarvan vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgene van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellende. En wat er verder volgt, Psalm 27, vers 3 en 6. Wij stellen ons aan het begin van Gods dag en aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heeren en ook als inleiding op de tweede schriftlezing zingen wij de berijmde 10 geboden vers 6. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Dus we stellen ons voor de spiegel van Gods wet. We zingen berijmde 10 geboden vers 6 en we lezen daarna Lucas 2 vers 41 tot en met 52. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 2 vanaf vers 41. Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was, zijn naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. De dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind, Jezus, te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de familieleden en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren en horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, Wat is het, dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze verstonden het woord niet, dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mens. Tot zover de lezing van de schrift. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. En we doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie van Ekkeveld, wonend aan de Van den Bovenkamp erf 4 in Veenendaal, vanwege het overlijden van broer van zuster Ekkeveld. Hij is onder ons ook bekend. Heette Robert, in de leeftijd van 39 jaar kwam hij te overlijden en werd in de achterliggende dagen begraven. Een voorbeden voor de familie De Pater van de Prins Bernhardlaan 173 en in het bijzonder ook voor zuster De Pater die komende weken verblijft in de herberg in Oosterbeek. Een voorbeden ook voor Janienke Lagemaat uit Veenendaal die in de komende weken een ooroperatie zal moeten ondergaan. Laten we samen bidden. We mogen u allereerst erkennen, Heere, in uw grote goedheid. Wat bent u goed voor ons. Dat u ons deze dag schenkt. Een dag waarin we in alle opzichten ook van uw kant de gelegenheid krijgen om op adem te komen. Als we terugkijken op de week die achter ons ligt, dan hoeven we nog niet eens te staan midden in het arbeidsproces of midden in de woeligheid van de samenleving. Maar er is ook in de achterliggende dagen zoveel ook op ons afgekomen. Wat onze aandacht vraagt, wat onze geest overprikkelt, wat ons bezighoudt. Verschillende onder ons heren hebben ook in de achterliggende dagen ingrijpende momenten meegemaakt. U geeft deze dag aan het begin van een nieuwe week om afstand te nemen van ons dagelijks leven, om stil te worden voor uw aangezicht, om tot rust te komen alleen, samen met degene die om ons heen staan. En daarin spreekt u van uw zorg, van uw genadiglijke trouw. Als u dat niet had gedaan, heren, uw zorg betoont ook heel concreet in het geven van deze rustdag, dan waren we mee in beslag genomen door de jacht van het leven en verder gegaan. Maar wij mogen u niet alleen erkennen voor uw zorg voor dit leven. U komt ons ook op deze dag spreken tegemoet in de verkondiging van uw woord, waarin woorden van oordeel en genade, van waarschuwing en van belofte, woorden van zegen en van vloek klinken. Maar heren, te midden van alles wat is geklinkt, ook in deze dag, met u degene die het opnieuw betuigt, dat de hand van de heren nog steeds is uitgestrekt. Grijp ons daarom aan, voor het eerst maar ook bij vernieuwing. Trek ons hier aan de voeten van de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. Geef dat ons hart door u wordt gestild, door het machtige werk van uw geest, die ons overtuigt van wie wij zijn in onszelf, zodat al onze belemmeringen, al onze bezwaren, al onze goedkope verontschuldigingen wegvallen en alleen maar de stilte overblijft. Stilte die van onze kant wordt ingevuld door schaamte en verootmoediging. Maar Heere, wilt u die stilte van uw kant ook invullen met verwondering en met heil. Werk daarom met kracht ook in het midden van onze gemeente. Hier op deze plaats, als ook in het leven van hen die nu of op een later tijdstip met ons meeluisteren, thuis of op een andere plaats. Dank dat we ook samen mogen komen om samen uw woord te mogen horen. Om de psalmen te mogen zingen, om ons te verenigen in het gebed. We bidden voor vervolgde christenen. Voor wie dat ondenkbaar is op dit moment. En voor wie we ook in deze maand onze gaven zullen afstaan. Zegent u het werk, Heren, van de Stichting de Ondergrondse Kerk. Maar zegent u ook het werk dat gebeuren mag onder de vervolgde christenen wereldwijd. Geef dat in hun situatie verandering mag komen. Dat zij net als wij in alle rust en vrijheid samen mogen komen rondom het woord. En ook uit uw hand zegen mogen ontvangen, niet alleen voor zichzelf, maar dat ook mogen uitdelen in de samenleving waartoe ze mogen behoren. We zijn ook samengekomen om voor en met elkaar, Heren, de noden en zorgen vanuit de gemeente neer te leggen voor u. Ik bid u allereerst voor de rouwdragende familie van Eckeveld. Wilt u met hen zijn, ze terugzien op een veel bewogen periode die achter hen ligt. Bewogen vanwege de zorg, spanning, onzekerheid. Bewogen vanwege de verslagenheid en het verdriet van het heengaan van Robert, een broer, zwager, een oom die een bijzondere plek innam binnen de familiekring, maar ook in het gezin van onze broeder en zuster. Maar ook een week, Heren, van verwondering. Ze terugzien op dat wat u wilde werken in en door Robert, waarvan hij ook met de gave die hij van u heeft ontvangen getuigenis mocht geven. En dat is genade. En dan blijft niet alleen, Heren, de verdriet en de pijn over, maar ook de dank. De dank aan u voor wat u in en door hem wilde werken. En we bidden u, Heren, wilt u dat werk ook voortzetten binnen de familiekring. In het leven van Robert, in het leven van zijn familieleden, in het leven ook van het gezin van de familie van Eckeveld. Geef dat de woorden die hij sprak, ook tegen de kinderen, door u worden geheiligd. En dat zij in het spoor van Robert u ook leren liefkrijgen, vrezen en dienen. Verheerlijk daarom uzelf, Heren, en breid zo uw koninkrijk ook in de lijn van de geslachten uit. Bid u voor de familie de Pater, wilt u met hen zijn ook in deze periode van zorg. Wees heel in het bijzonder met zuster de Pater. Gedenk haar ook in de weken die ze doorbrengt in de herberg. Geef dat het een in alle opzichten goede tijd mag zijn, waarin u nabij bent, waarin u uw zorg wilt betonen, waarin ze krachten van u krijgt om weer te kunnen herstellen. Gedenk ook haar man, de kinderen. Wilt u met hen zijn ook in deze periode die voor hen ongetwijfeld ook veel zal doen. Wees gij hen nabij, ook in hun persoonlijke omstandigheden. Wilt u de kinderen ook nabij zijn, Heren. Geef dat zij ook in deze tijd mogen ondervinden. De zorg, de trouw van u in hun leven, als ook in het leven van hun ouders. We bidden voor Janieke Lagemaat, wilt u met haar zijn, ook in de komende dagen die voor haar liggen. Geef Heren dat uw zegen mag rusten op de handen van de arts die haar zal opereren. Wilt u de ingreep doen slagen en geven dat ze uit uw hand ook kracht en herstel mag krijgen. Zegent u zo ook de middelen die u in deze samenleving wilt schenken, onverdiend en ook genadiglijk. We bidden voor hen, Heren, die overschaduwd worden door grote zorg en onzekerheid. Als het gaat om ernstige ziekte binnen de familiekring, zorgen en spanningen van andere aard, wees gij nabij. En wilt u, als u nabij bent, Heren, dat ook laten merken dat u erbij bent, zowel in uw zorg in het dagelijks leven, als ook in de omgang met uw woord. Troost verslagen harten, gedenk weduwen, weduwnaren, wezen in uw zorg, moeite en verdriet. En ontfermt zich zo over ons, mensen gehavend door het leven, vaak ook gebukt gaan onder de gevolgen van de zonde, maar dat wij dit aan u in de weg van het gebed mogen vragen, is dankzij uw genadige ontferming. Heren, laat ons niet achter in het leven, maar wees gij ons genadiglijk nabij. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 89, vers 1... en vers 12, tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Psalm 89, vers 1 en vers 12. het amen van de prediking zingen we het gebed van Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3, na het amen van de prediking. Gods woord wordt verkondigd vanuit het gedeelte dat wij samen hebben gelezen, Lucas 2. De kern van dit gedeelte, dat is vers 51a. Dit gedeelte lezen we voorafgaand aan de prediking. Lucas 2, vers 51a. Jezus ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun, en dat zijn ouders, onderdanig. Waar woont Jezus? Dat is het thema voor de prediking. Waar woont Jezus? Drie lijnen in dit gedeelte. Let dan allereerst op zijn ouderlijk huis. Vervolgens op zijn vaderhuis. En tenslotte op uw huis. Dus het ouderlijke huis, het vaderhuis, uw huis. Waar woont Jezus? Ik denk, gemeente, dat wij allemaal, als u dat tenminste gevolgd hebt in de achterliggende weken, ook een gevoel van opluchting hebben ervaren toen het bericht binnenkwam dat een jonge vrouw uit Edeveen ook gelukkig weer terecht was. Een uitgebreide zoekactie werd ze gevonden en ook weer teruggebracht in de kring van de mensen die om haar heen staan. Wij, en dan spreek ik ook namens mevrouw, wij kennen de familie niet, wij kennen ook haar niet. Maar ook in Woudenberg ging via de buurtapp verschillende berichten langs. En dat toont ook de betrokkenheid vanuit de omgeving op elkaar. Iets wat we ook in deze tijd mogen opmerken. Er is, ondanks alles wat er speelt in onze samenleving en ook in deze regio, ook veel goeds. Ook in zorg en omkijken naar elkaar. Wie van ons kent dat beklemmende, beangstigende gevoel niet, dat je als vader of als moeder, als broer of zus kunt hebben, wanneer één van ons kwijt is. Het is niet te vergelijken natuurlijk met de situatie van deze week, wanneer een volwassen vrouw enkele dagen kwijt is, zoek is. Maar het zal denk ik ook wel eens een keer in uw omgeving zijn gebeurd, in uw familie of in uw gezin, dat u een kind kwijt was. Ik denk zelf even op dit moment als vader aan een dagje uit in de dierentuin was dat. In Rotterdam, één van onze kinderen was opeens kwijt. Dan ga je zoeken, we konden haar niet vinden. Op een gegeven moment probeer je dan het personeel te alarmeren en die zenden dan via een soort systeem in de dierentuin meteen uit. Iedereen wordt op de hoogte gesteld van het personeel en zeker bij de in- en uitgang om te letten op dat meisje met die kleding enzovoort. En terwijl je aan het zoeken bent, gaat er natuurlijk van alles door je heen. Allerlei nare gedachten, beangstigende verhalen. En beelden. En groot is dan de opluchting wanneer ze in dat geval opeens heel onschuldig kwam aanlopen. Ze was zich van geen kwaad bewust, 3 jaar oud. Wel, ik denk dat dat gevoel ook door Jozef en Maria heen gegaan is. Ze zijn hun kind, hun oudste, niet een paar uur kwijt, maar 3 dagen lang. Net als deze week lopen ze te zoeken naar hun zoon van 12 jaar. Ik ga ervan uit dat ook de andere broertjes en zusjes van de Heere Jezus, want Jozef en Maria hebben meerdere kinderen gekregen, ook een dochter weten we in ieder geval, dat die in ieder geval al deel uitmaken van dit gezin. Ze hebben 8 dagen doorgebracht in Jeruzalem, de dagen van het paas gaat duren in Jezusdagen, 8 dagen. Blijkbaar is Jozef ook zo kapitaalkrachtig geworden dat hij zich dat kan veroorloven om zijn bedrijf 8 dagen stil te leggen in het noorden van Israël. Dat zou ook heel goed kunnen, omdat in deze tijd waarin de geschiedenis plaatsvindt, er dan ook een economische opbloei plaatsvindt in het noorden van Israël, er wordt veel gebouwd en Jozef als aannemer heeft ongetwijfeld ook veel werk te verzetten. 8 dagen lang verblijft hij in Jeruzalem, een dag reizen, een dag weer terug, dus in totaal 10 dagen. Dat moet je kunnen bekostigen. Ze zijn daar samen met hun gezin. En ze voldoen dus ook op die manier aan de wet van Mozes en ook aan een van de regels van die in die tijd geldig waren. Nu was een gezin niet verplicht om gedurende die 8 dagen in Jeruzalem door te brengen, als in ieder geval de man of de oudste broer van het gezin kon vertegenwoordigen tijdens dit belangrijkste feest in het jaar, het Paaschafeest, dan werd aan het gebod van Mozes al voldaan, aldus de opvatting van de fariseeën en de schriftgeleerden in die dag. Maar Jozef en Maria nemen hun hele gezin mee, zo ook Jezus. En ze brengen daar de dagen door, en als dan de achtste dag voorbij is, gaan zij met de grote stoet pelgrims terug naar huis. Dat zijn niet kleine groepjes, maar grote groepen pelgrims die Jeruzalem uitstromen alle kanten op, en zij voegen zich bij de stroom die zich op weg gaat begeven naar het noorden. In de veronderstelling dat hun oudste van 12 jaar, in onze oren klinkt dat heel jong, 12 jaar, dat is net op de grens, laat je hem wel of niet alleen ergens naartoe gaan, vind je het nodig om hem nog weg te brengen, maar in deze tijd waarin dit plaatsvindt, is een kind van 12 jaar al bijna volwassen. Ze laten hun oudste zoon los, ze laten hem dus alleen verder gaan, samen met kennissen of familieleden, in onze vertaling is dat magen, dat betekent familieleden, ze laten hem alleen gaan, mee onderweg naar huis. Maar onderweg, hoe, dat weten we niet, komen ze er opeens achter dat hun oudste er niet is, niet bij de bekenden, niet bij de familieleden, en dan begint de zoektocht. Bijna thuis, een dag heen, terug naar Jeruzalem, tweede dag, en in Jeruzalem gaan zoeken. En in de loop van de derde dag treffen ze hun kind aan in een van de bijgebouwen van het tempelcomplex, waar op dat moment een hoogstaande, een gesprek van hoog niveau plaatsvindt tussen allemaal mannen die verstand hebben van Gods woord, van Gods geboden, van Gods gebruiken, van de dienst van de Heer. Iets wat ook hoort bij het Paaschafeest. Paascha was niet alleen het herdenken van de uittocht uit Egypte, stilstaan bij de grote daden van God. Niet alleen in het verleden, in de geschiedenis die achter Israël ligt, maar ook met het oog op de actualiteit van die dagen. Het was ook een hoogtijfeest in de tempel, vele offers werden er gebracht, de gezangen vonden daar plaats, dat moet altijd indrukwekkend zijn geweest. We weten vanuit beschrijving uit Jezus' dagen hoe dat plaatsvond. Dat hele tempelplein was toch volgestroomd. Mannen aan de ene kant, vrouwen en kinderen aan de andere kant. Duizenden mensen stonden daar op dat tempelplein. Alle priesters en levieten moesten aanwezig zijn. Normaal gesproken werd er gewerkt volgens een rooster, maar met Pascha was iedereen in de tempel aanwezig vanwege het vele werk, maar ook vanwege de muziek en de zang. Vele levieten stonden op het tempelplein en zongen dan. Zongen bijvoorbeeld Psalm 118, een van de belangrijkste psalmen tijdens het Paaschafeest. En we kunnen ons dat ook voorstellen. Denk alleen maar aan de passage in Psalm 118. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Maar ook de uitroep. Hosianna, verlos ons toch, o Heere, een uitroep die ook in Psalm 110 met andere woorden terugklinkt. En tijdens het zingen van die psalm op dat tempelplein werden dan de offers gebracht, de priesters zongen die psalm en vielen even stil bij bepaalde coupletten, en dan was het de bedoeling dat die mensen die daar stonden op het tempelplein dat lied, die psalm ook beantwoorden met de uitroep Hosianna, verlos ons toch, o Heere. Wel, ook Jezus stond daartussen, samen met zijn ouders. Ik vermoed aan de kant van zijn vader bij de mannen. 12 jaar, dan stond je bij de mannen. Zijn moeder bij het vrouwen, met andere kinderen. En dat volk dat stond daar en dat wachten op het moment dat de levieten even stil vielen met zingen van Psalm 118. Dan zetten ze het in één keer in met z'n allen. Hosianna, verlos ons toch, o Heer, als een bede, als een antwoord op de uitroep van de levieten. Wel, dat is alles voorbij. Indrukwekkend, ongetwijfeld. Vele indrukken hebben Jozef en Maria ook gedaan, samen met hun kinderen, met de Heere Jezus. Maar nu zijn ze hem kwijt. En ze treffen hem aan in een van de bijgebouwen van het tempelcomplex, waar grote geleerden uit die dagen samen zijn gekomen om met elkaar door te spreken over de betekenis van Gods woord. Geleerden die wonen in Jeruzalem, geleerden die wonen in Israël, geleerden die wonen in het buitenland, in de diaspora, en die vanwege het Pascha nu aanwezig zijn in Jeruzalem en met elkaar doorspreken, op zoek naar de betekenis van de schrift. En midden in zo'n gesprek wat daar dan plaatsvindt, vallen opeens twee verontruste, beangstigende ouders met de deur in huis naar binnen, letterlijk en figuurlijk. Laat het maar even lezen. Ze vinden het kind Jezus te midden van de mensen die daar staan. En ze zeggen dan al, terwijl ze hem daar zien zitten, verslagen, vers 48, verbijsterd. Ze hadden nooit verwacht dat hun kind zoek zou raken en ze hadden ook nooit verwacht dat hij hier zou zitten. Laat staan in alle rust, ontspannenheid, en ze zeggen het tegen hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Wat heb je ons aangedaan? En in die uitroep klinkt als het ware alles door. Boosheid, verontwaardiging, maar ook opluchting. Het is trouwens ook de moeder die dit zegt. Zij neemt hier het voortouw. En ze gaat in één adem ook verder, kijkt u maar met me mee. Ze zegt niet alleen: kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie uw vader. Het staat hier met respect, uw vader. Marie spreekt de moeder tot het kind. En ik stel me gewoon ook voor dat Maria daar staat, in die zaal, met allemaal geleerden. En ze zegt er tegen Jezus, haar kind: kijk naar je vader. En ik, je moeder. Zoals ze ook haar andere kinderen aanspreekt. Juda bijvoorbeeld, een van de broertjes van de zaligmaker. Zo spreekt ze haar oudste kind aan. Kijk dan, je vader en ik hebben je al zo lang gezocht. Nou, die verontwaardiging en die opluchting, dat kunnen wij plaatsen, gemeente. Als je 3 dagen aan het zoeken bent, terug, je kijkt natuurlijk in de berm, in de greppel, terug naar Jeruzalem, je vraagt bij mensen onderweg: heb je ons kind gezien? Je loopt door Jeruzalem, door de straten, door de stegen, je gaat naar de plekken toe waar je zelf bent geweest en waarvan je vermoedt dat ook je oudste is geweest, en waar je ook informeert en wat je ook vraagt, nergens krijg je antwoord. En dan steeds dichter naar de tempel en dan gebouw voor gebouw, dat is een groot tempelcomplex, deur voor deur, en dan opeens daar zit hij, zich van geen kwaad bewust, sprekend, luisterend, overwegend, met eerbied, met ontzag, met respect voor de grote mannen, volwassen mannen om hem heen, in de schaduw van Gods woord, op zoek naar wat de Heere zegt en wat Gods woord voor hier en nu betekent. Let u ook even op de woorden, dat is voor vanmorgen ook heel belangrijk. Lucas begint daar zelf trouwens ook mee in de beschrijving van deze geschiedenis. Kijkt u maar met me mee, daar staat het ook. Vers 43, als de dagen voleindigd waren, dus de 8 dagen van Pascha, toen zij wederkeren, dan staat er heel subtiel, bleef het kind. Er staat niet hun kind. Het kind. Lucas laat nu al in het midden liggen van wie dit kind is. Is het nu het kind van Jozef, Maria, of is het het kind van iemand anders? Let u daar even op, gemeente. Ik leg daar nu ook maar even de vinger bij. Ik stip het heel even aan. Nergens in het Nieuwe Testament wordt gesproken over Jozef als de vader van de Heer Jezus. Als dat gebeurt, dan is het altijd door een ander. Bijvoorbeeld Maria hier, uw vader en ik. Maar geen van de evangelisten schrijft uit zijn eigen hand Jozef de vader. Er is met dit kind dus iets aan de hand. Wie is zijn vader? Nu, als je het aan Jozef en Maria vraagt, na 3 dagen zoeken, dan vinden ze dat een vreemde vraag. Ons kind is kwijt. Heeft u ons kind gezien? Weet u waar ons kind is? Is ons kind hier misschien geweest? Nou, zo spreken ze hun kind aan. Je vader. En ik. Heb je gezocht? Hoe durf je het? Wat zal deze uitroep gedaan hebben, gemeente, met dit kind? Twaalf jaar. Hoe groeide dit kind op? Twaalf jaar lang. Altijd gehoorzaam. Altijd op tijd thuis. Nooit een grote mond. Dat was niet alleen omdat het zo braaf was. Nee, dit kind heeft de Heere lief. Volmaakt lief. Met geheel zijn hart. Met alle kracht. Met heel zijn leven. Volmaakt gericht op God. Dat klinkt natuurlijk mooi, gemeente. Zo'n kind in je gezin, toch? Nooit een grote mond. Altijd beleefd. Maar ik denk, misschien spreek ik nu voor mezelf, dat ik het als vader geen week met zo'n kind zou kunnen uithouden. Want keer op keer kijk je in de spiegel, toch? Hoe was je zelf als kind, nu je vader bent? En wij moeten als vaders ons toch ook naar onze kinderen soms verontschuldigen. Voor onze uitval, harde woorden, kind die begrepen hebben, uitpraten. Hoe zou dit kind zich gevoeld hebben aan tafel tussen die andere kinderen van Jozef en Maria, kinderen van Adam? Die wel ruzie maken, wel kibbelen. Wel een grote mond hebben. Zullen Jozef en Maria nog nooit iets gezien hebben toen dat plaatsvond in de ogen van hun oudste? De pijn, het verdriet, de bewogenheid. Wat doet deze uitroep met het kind dat daar zit? Je vader en ik. Hij wordt niet begrepen. Juist dit moment hier in de tempel maakt in één keer duidelijk hoe eenzaam dit kind kan zijn in de kring van zijn eigen familie tegenover zijn ouders, zijn broertjes en zusjes. Maak één toepassing, dan gaan we naar het tweede punt. Hier ondervindt de zaligmaker in die afwijzing, in dat ontkennen, in dat onbegrip, wat kinderen die God mogen vrezen ook ondervinden wanneer ze opgroeien in een gezin waar hun vader en moeder hun kind niet begrijpen in de liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Misschien zijn er kinderen onder ons. Je hebt de Heere hartelijk lief. Maar je merkt dat je vader of je moeder, of misschien wel je beide ouders, je daarin soms ontzettend plagen. Belachelijk maken. Dat je broertjes of zusjes of op school, je schoolvrienden, je klasgenootjes je wegzet als een schijnheilig iemand. Een vrome jongen of een vrouw meisje. En dat om die reden kinderen niet met je willen spelen. Omdat je niet mee wil doen in een ondeugd. Dat de hele klas soms bezig is met het plagen van één kind. En jij wilt niet meedoen. Omdat je weet, dat wil ik niet, dat mag niet. En om die reden word jij ook geplaagd. Dit is ook de Heere Jezus gemeente. Niet alleen als volwassene. Maar als kind. voelt hij, ondervindt hij wat het is om eenzaam te zijn in de liefde tot zijn vader. Aan deze zaligmaker mogen onze kinderen hun verdriet, pijn en moeite vertellen in de weg van het gebed. Ik zal het ook maar doen. Maar ondertussen kijken u en ik als ouders, als u kinderen mag hebben, of als volwassenen, wanneer we met kinderen omgaan, wel in een spiegel. Hebben wij oog voor kinderen die de Heere vrezen? Sta jij morgen ook zo voor de klas? Ga ervan uit dat in je klas er altijd één kind is die de Heere vreest. Let je erop ook in de toepassing van je Bijbelvertelling. Niet alleen waarschuwend, maar ook vertroostend. Niet alleen bidden voor kinderen dat ze allemaal bekeerd moeten worden, dat moet. Dat moet ook een plaats hebben in het gebed. Maar bid je ook wel eens voor die kinderen die al bekeerd zijn. Waar zij voor staan. Laten wij om fijngevoeligheid vragen, gemeente, aan de Heer. Om om te kunnen gaan met kinderen die de Heer vrezen. Zodat we dat teren wat het werk van de Heilige Geest is. Niet beschadigd met onze lompheid. Grote woorden en massieve uitdrukkingen. Kind, je vader en ik. En daar zit het kind. Hoe zit hij daar? We gaan naar het tweede punt. Kijk u maar even met me mee. Hij zit daar, zo zegt Lucas vers 46, in het midden van leraars. En horende en hen ondervragende. Let u even op die volgorde. Leraars, het eerste wat dit kind doet is luisteren naar de leraar. Nou jongen, luister, dat wordt nou ook van jou verwacht morgen op school. Die volgorde. Net zoals Jezus hier zit te midden van zijn leraars. Eerste is luisteren. En dan pas vragen. Maar hoe zit hij hier? De leraars waarmee de Heere Jezus op dit moment in gesprek zijn, zo maakt Lucas duidelijk, zijn verslagen. Ze zijn ontzet, vers 27, vanwege het hoge niveau waarmee hij de vragen stelt en ingaat op de antwoorden en ook antwoorden van hun kant beantwoordt. Maar dat is meer dan alleen maar dat ze opeens, mag ik het even zo zeggen, gemeente in de taal van vandaag, een slim kind in hun midden hebben. Het is niet alleen de knapheid, de geleerdheid waarmee een jongen van 12 jaar hier in de kring van geleerde mensen zit en hen overtreft in wijsheid. Nee, het is Lucas die sterk benadrukt wat er onderweg na de 12-jarige leeftijd al met dit kind is gebeurd, vers 40. Het kindeke groeide op en werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid en de genade van God was over hem. Het is dus meer dan alleen maar verstandskennis waarmee dit kind zit in de kring van zijn leraren. Hier zit een kind vol van de Heilige Geest. Vol met de genade van God. Als hij antwoorden geeft en vragen stelt, dan is dat wat er doorheen klinkt, de genade van de Heer en de wijsheid van de Heilige Geest. Het gaat hem dus in dat gesprek met die leraren niet in de eerste plaats om ze gelijk te halen, om te bewijzen hoeveel hij weet. Nee, deze leraren komen in het gesprek met dit kind erachter dat er een kind zit die vol van de genade van God is. En dan kun je het zelf op twee manieren zeggen. Je kan dan antwoord geven om te laten zien dat je het weet met je verstand. En je kan hetzelfde antwoord laten geven terwijl je in dat antwoord het hart van die ander wil raken. Vol van de genade van God. En als het gaat daarom, gemeente, ik heb opeens een beeld voor me van een jongen die helemaal niet goed kon leren. Die zo heel veel wist, maar die zomaar opeens vanuit het niets aan iemand kon vragen, meneer, heeft u de Heere lief? Gewoon een kind. bijzondere van dat kind was dat hij dat kon vragen terwijl niemand boos op hem werd. Waarom werd niemand boos op hem? Omdat iedereen, kerkelijk of onkerkelijk, in het stellen van die vraag iets hoorde doorklinken wat je hart raakt. Dat kind had mensen lief en wilde die mensen bij de Here brengen. Vol van genade en vervuld met de Heilige Geest. En dat roept die verbazing en verbijstering op bij die leraar. Hier zit niet alleen een slim kind. Dat zijn zij ook. Hier zit een kind dat heel anders is. Anders dan de andere kinderen die ze altijd aan hun voeten hebben zitten als ze catechisatie geven in de synagoge. En in dat gesprek spreken Jozef en Maria hun kind aan. Kind. Met dat zij zo wordt aangesproken, gemeente, wordt dus ook duidelijk dat de zaligmaker niet begrepen wordt door zijn ouders. En hij zegt dat ook, kijk er maar even met me mee naar de reactie die dit kind geeft. Wat is het dat gij mij gezocht hebt, vers 49. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Nee, dit is geen brutale reactie. Maar met deze twee vragen maakt dit kind duidelijk dat niet hij weg is geweest, verdwaald is, zoekgeraakt is, maar dat zijn ouders de weg kwijt zijn. Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Als je een van je kinderen kwijt, overal zoeken. Denk even aan een situatie dat wij ook meemaakt. In Werkendam was dat. Een van onze kinderen was kwijt, de hele buurt doorgezocht. En wat bleek nou, het kind was stilletjes naar boven gegaan, waarschijnlijk moe. Lag gewoon rustig in bed te slapen. Nou, dan ben je opgelucht en zeg je, het kind was thuis. Nou, dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. Maar dan omgekeerd. U weet toch waar ik ben? Ik ben gewoon thuis. Hier. Hier woon ik. Hier leef ik. Hier adem ik. Hier ben ik kind in huis. Hier voel ik me als kind helemaal thuis. Thuis in het huis van mijn vader. Wisten Jozef en Maria dat? Jazeker. Van voor de geboorte wisten Jozef en Maria dat dit kind de zoon van de Allerhoogste zal zijn. Dat de Heilige Geest Maria in dit kind zou overschaduwen. En vanaf de geboorte tot en met de 12-jarige leeftijd, het moment waarop ze hier de zaligmaker aanspreken, hebben ze dat voor hun ogen zien gebeuren in het dagelijks leven. Het kind wies op, zegt Lucas. Vervuld met de Heilige Geest, vol van de genade van God. En was het niet Elisabeth die Maria zo begroette, zo zagen we nog niet zo lang geleden, toen ze uitriep van waar is het dat de moeder van mijn Here binnenkomt. Niet de moeder van Jezus, maar de moeder van mijn Here, van mijn zaligmaker. Was dat ook niet de grondhouding van Maria zelf toen de engel dat had aangekondigd? Zie, de dienstmaagd van de Here, mij geschieden naar uw woord. En was het niet Simeon die hier op diezelfde plek op het tempelplein 12 jaar geleden dat kind uit de armen van Maria haalde en het omhoog hield en tegen de Here zei, nu laat gij Here uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dit kind is thuis. En zijn ouders waren verdwaald. Ver van huis. Maar als dit kind thuis is, gemeente, hoe heeft dit kind dan Pascha beleefd? In het huis van zijn vader? Hoe stond dit kind tussen die grote menigte mensen op dat tempelplein? toen Psalm 118 werd gezongen. In die duizendkoppige gemeente, ik zeg het maar met de woorden van onze berijming zong. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Hoe stond dat kind daartussen? Te zingen? Alsof het over iemand... Nee, dat kind stond daar vol van de Heilige Geest. Vol van de genade met God, van God. En het stond te zingen omdat het over hem ging. Hoe heeft dat kind gehoord naar die uitroep dat tegen de muren van de tempel opklom naar boven? Hosianna, verlos ons toch, o Heere. Daar stond dat kind tussen die scharen. Hij hoorde dat gebed. Dat heeft hem geraakt tot in het diepst van zijn middelaarsziel. Want dat was toch zijn enige reden, zijn enige motief, zijn enige drang toen hij opstond uit de schoot van zijn vader. Om gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn vader. Om in de weg van vernedering, van smaad en hoon, de liefde van zijn vader te openbaren onder de mensen. Om zo'n verlossing aan te brengen. Genade te gaan verwerven. Macht, de volmacht van de Heilige Geest te ontvangen uit de hand van zijn vader, opdat zometeen de geest na zijn verhoging als de grote bruidswerver van dit kind uitgestort zal gaan worden op alle vlees. Het kind stond daar te kijken naar het Pascha met de blikken met de woorden van Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit het gericht en uit de angst weggerukt. Zo stond dat kind daar. Terwijl Jozef en Maria tegen de aanloop naar de achtste dag bezig waren met het bijeenvergaderen van de spulletjes, de koffers weer in te pakken, de kinderen weer klaar te maken voor de lange reis terug naar huis, was dit kind vol van de Heilige Geest, vol van de genade van God en dus ook vol met de liefde tot zijn vader. En hij bleef dus gewoon thuis. Dit is Christus gemeente. Thuis in het huis van zijn vader. Hij keek naar dat lam dat gelegd werd op het altaar. En hij terugdeinsde. Wegrende. Zo je dat soms wel eens kan hebben als een van je kinderen. Hè? Ik denk ook even aan een situatie in mijn eigen gezin. Maar we waren op een bepaalde situatie dat een van onze kinderen zei: Ik wil niet weg. Ik ben bang. Maar dit kind stond op het plein. Niet vol angst, ik wil hier weg. Maar vol liefde. Hij bleef. Want zoals hij tegen zijn moeder zei. Ik ben hier in de dingen. De dingen, Pascha, het altaar, het lam. Ik ben hier in de dingen van mijn vader. Daar spreek ik over. Daar leef ik uit. Wat een eenzaamheid van dit kind aan de ene kant, gemeente. En wat een dierbaarheid in dit kind aan de andere kant toch. Want hier staat hij, onder de mens. Alleen, maar wel voor mensen zoals u. Jij en ik. Volkomen liefde. Volkomen gehoorzaamheid. Ik stip het even aan, gemeente, we gaan zo meteen Psalm 25 vers 3 zingen. Gedenk niet meer aan de zonde van mijn jonkheid. We mogen dat bidden tot hem die jong is geweest. Die plaats bekledend gehoorzaamheid en liefde tot zijn ouders heeft beoefend. En het gebod eert uw vader. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? en uw moeder volkomen heeft onderhouden. Dit kind, het kind van de vader, staat op. Dan maken we de stap naar het derde punt. Dat is wel het meest aangrijpende in deze geschiedenisgemeente. Kijkt u maar even met me mee. Staat, als ze dit kind aanspreken, dan worden die vragen door de Heer Jezus gesteld. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maar dan krijgt de zaligmaker geen antwoord. Hij stelt die vragen en het blijft dan stil. Waarom, zegt Lucas, wel ze... Ze begrijpen hem niet. En hij gaat zo met hen mee. Terwijl ze hem niet begrijpen. Twee ouders vol onbegrip, vol geestelijke onkunde, die het kind tot in het diepst van zijn hart niet verstaan en begrijpen. En dit kind heeft geen grote mond. Dit kind heeft geen boze woorden. Dit kind is stil. Zoals dat lam. Wat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zijn mond niet open doet. Zo laat dit kind aan de hand van zijn ouders zich meevoeren, terwijl het stil blijft. Hij was hun onderdanig. Zullen we even in de stadspoort van Jeruzalem gaan kijken, gemeente? Zie je daar Jozef en Maria gaan? Na 3 dagen lang zoeken, opgelucht natuurlijk. We hebben hem gevonden, hoor. Ja, hij zat in de tempel. Hadden we nooit gedacht. Maar gelukkig kunnen we nu naar huis gaan. En in hun midden dat kind dat stil is. En we kijken hem na. Maar waar gaat het kind naartoe? Uit het huis van zijn vader. Afgescheurd worden uit het hart van zijn vader. Meegenomen worden bij het huis van zijn vader vandaan. Door 2 ouders die het kind in zijn liefde tot de vader niet begrijpen. Wat een pijn. Lijden. Niet aangedaan door onbekenden. Zoals jaren later, 20 jaar later in Jeruzalem dat zal gebeuren. Romeinse soldaten die de Heer Jezus nog nooit hebben gezien en die hem dan kruisen. Aangedaan door 2 mensen die het dichtst bij het hart van een kind staan. Een vader en een moeder die hem meenemen. Weg bij zijn vader vandaan. Zou dat pijn doen in het hart van de vader? Mogen we die vraag van morgen in alle voorzichtigheid stellen, gemeente? Nee, dit is de wil van zijn vader. Want terwijl de zaligmaker door de stadspoorten van Jeruzalem gaat, met zijn rug naar zijn vader, met zijn gezicht naar deze wereld verloren in schuld, onderweg naar Nazareth, weer opgenomen zal worden in een familie die het kind ten diepste niet begrijpt in zijn liefde tot zijn vader, hoor ik in de stadspoort van Jeruzalem de echo van Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Als we dan voor de laatste keer naar de tekst kijken, gemeente, dan krijgt dat woordje onderdanig toch opeens een hele andere klank. En dan staat hij, ging met hen af. Om naar de tempel te gaan, moet je opgaan. Hij ging met hen af, maar u hoort het nu ook anders. Hij ging met hen af, waar vanaf? Bij zijn vader vandaan. Lager, dieper, meer vernedering, smaad en hoon. En kwam te Nazareth. En was hun onderdanig. Hij was hun onderdanig. Jozef en Maria die hem niet begrepen in zijn liefde tot zijn vader. Hij was hun onderdanig. Zelfverloochende gehoorzaamheid. Gevende liefde. Opofferende liefde. En dat is hier geen momentopname gemeten aan het begin van het Lucas-evangelie. Nee, als ik even met u die lijn aan het einde van de preek doortrek. En hij was hun onderdanig. Dan ontmoeten we dit kind 20 jaar later weer in Jeruzalem. Niet in het huis van de vader, maar net buiten de stadspoorten van Jeruzalem. Daar waar het leven van dit kind uiteindelijk eindigt aan een kring, aan een kruis. En een van de laatste woorden die dit kind dan uitspreekt is als hij zich richt tot zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij was hun onderdanig. Maar dan blijft er liefde tot zijn vader over. Kinderen, ik hoop dat je van je vader en je moeder ook het kindergebedje hebt geleerd. Ik denk het wel. Misschien heb je niet meer de leeftijd, of nog wel. Er zitten hier veel kleine kinderen in. Onder ons, als je dan naar bed wordt gebracht, gisteravond gebeurde dat, vanavond hopelijk weer. Dan leg je vader of je moeder naast je op de knieën bij het bed. En dan bid je samen, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit met beide oogjes toe. Wel, ook in de dagen van de Heer Jezus was er een kindergebed. En het kindergebed dat begon als volgt, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En dat zegt de zaligmaker als een volwassen man. Wanneer hij hangt in zijn wonden. En zoals kind. Zijn leven legt in de handen van zijn vader. Om zijn ogen te sluiten. De geest te geven. Maar wat legt hij dan in de handen van zijn vader? Volkomen liefde. Volkomen gehoorzaamheid. Voor bijvoorbeeld een Jozef en Maria. Mag ik de lijn even doortrekken? Voor ouders zoals u en ik. Die kinderen soms niet begrijpen. Die de Heere lief hebben. Voor kinderen in het midden van onze gemeente, die op dit moment hun ouders niet onderdanig zijn, grote mond hebben, brutaal zijn, ongehoorzaam. Maar hier is het kind, de borg, zalig, maker en middelaar, dat ook jouw zonde, uw zonde, op zich wil nemen. En zo in zijn kindergebed terug wil leggen in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus het hoofd buigende, gaf de geest. Zullen we het zeggen, gemeente, aan het slot van dit kindergebed? Amen. voor de Heere danken en bidden. U ziet ons vanmorgen toch ook, Heere, hier op deze plaats met zoveel kleine kinderen. We mogen hen toch neerleggen bij u, met de bede of u in hun hart wilt werken. Of u wilt doen in hun leven wat u beloofd hebt te kunnen en ook te willen doen. Namelijk dat zij door uw geest toe-eigenen dat wat zij in Christus, uw zoon, het kind van u, o Vader, hebben. Namelijk de vergeving van de zonde. De vernieuwing van hun hart en van hun leven. Maar we bidden u ook voor kinderen die dan u mogen leren kennen, vrezen en liefhebben. En hoe kwetsbaar zijn in deze boze wereld. En vaak ook omringd door mensen die ze niet begrijpen. Soms zelfs hun eigen vader en moeder. Dat u hen beschermen en vertroost. En geven dat ze door de prediking van vanmorgen, maar ook op een andere wijze, in een gebed, psalmen, mensen die door u op hun pad worden geplaatst, bijvoorbeeld een meester of een juffrouw, ook mogen weten dat u naar hen omziet, dat u voor hen zorgt en bij wil staan in hun verdriet en moeite. Bid u, Heere, voor kinderen, en dat zijn niet alleen kleine kinderen, maar ook volwassen mens, niet begrepen worden en niet begrepen werden in hun liefde tot u en tot uw dienst. En daardoor ook beschadigd zijn geraakt door hun eigen ouders. Heere, zegent u de prediking van deze morgen. Geef dat zij in hun nood, in hun zorg en in hun verdriet, in de weg van het gebed, hun leven mogen leggen bij hem, de grote biddende hoge priester, die in alle dingen als wij is geworden, beproefd is geweest, uitgenomen de zonde, maar ook zo gehoorzaamheid heeft geleerd in hetgeen hij heeft geleden, opdat hij door die gehoorzaamheid de schuld zou kunnen wegnemen en tegelijkertijd ook zou laten ondervinden in de weg van het woord dat hij nabij wilt zijn en geborgenheid wil bieden. Geef wijsheid aan alle die omgaan met kinderen, op school, in het jeugdwerk, op andere plaats. Geef geestelijke wijsheid en fijngevoeligheid. En stel zo de prediking van deze morgen in het midden van onze gemeente en daarbuiten tot rijke zegen. Wilt u met ons zijn als we deze plek verlaten? Schenk uw zegen over de dag die voor ons ligt. Breng ons rondom uw woord in deze middag. Hoor onze beden om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 103, vers 4 en vers 7. Psalm 103, vers 4 en 7.
Thank you.
met een winnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.